Lieve vrienden, mijn naam is Wim van Putten. Dit keer weer een preek van de week. Vandaag een prediking, deel 2 van de prekenserie over Jezus horen. Jan Barissen spreekt over het thema Jezus spreekt door zijn woord. Jan is voorganger van de Ichtes gemeente in Zaandam. Een gezegende tijd toegewenst.
Jan, mag ik jou vragen om naar voren te komen? We hebben je al een applaus gegeven, maar 2 keer kan ook geen kwaad. Dus bij deze, heel hartelijk welkom Jan.
Prijs de Heer.
Is dit hoog genoeg voor je of iets lager?
Het is perfect. Ja,
oké. Okay. Wees gezegend.
Dankjewel. Wow, wat is het goed om hier met jullie te zijn. Levend evangelie gemeente. Het levende evangelie van Jezus Christus. Amen. Het gaat om Jezus. Het ging altijd om Jezus, natuurlijk Jezus, daarom komen we samen. Maar de nieuwe focus op Jezus is zo belangrijk en dat vergeten we soms. Vergeten we soms in alle drukte, alles wat we aan het doen zijn, vergeten we soms waar het om gaat. Ik heb laatst een mooie t-shirt gezien en daar stond op Jezus, punt. Gewoon, punt. Jezus, punt. Om duidelijk te maken van, hé, het gaat om Jezus. Gaan we kijken waar we zijn. Yes. We gaan zo meteen Openbaring lezen. Openbaring is geschreven door Johannes, Johannes de apostel. En Johannes de apostel was, ik denk echt degene die het Jezus het allerbeste kende. Er is echt niemand geweest die Jezus zo goed, zo van dichtbij, zo intiem kende als Johannes de apostel. 3 jaar lang wandelde hij met Jezus. Hij was ongeveer 16 jaar oud toen hij door Jezus gekozen werd en tot discipel. En Johannes die zag hoe Jezus blinden weer genas, hoe doven weer konden horen. Hij zag hoe doden weer opstonden. Hij zag hoe Jezus water in wijn veranderde, hoe brood vermenigvuldigd werd, hoe vissen vermenigvuldigd werden. Johannes zag hoe Jezus liep op water. Johannes zag hoe op het moment toen Jezus verheerlijkt werd. Elia, Mozes kwam erbij. En Petrus, Johannes en Jacobus zagen hoe Jezus verheerlijkt werd daar op die berg. En toen alle discipelen wegrenden, bleef Johannes bij Jezus. Johannes was de enige discipel die stond bij het kruis. Toen Jezus zijn laatste adem uitblies, toen Jezus zei het is volbracht. Johannes zag dat, hij was erbij als enige discipel. Hij zag onze verlossing werkelijkheid worden. Hij zag Jezus sterven en 3 dagen later, ja, Johannes zag ook de opgestane Heer in dat verheerlijkte lichaam. Johannes was erbij, elke keer weer was hij erbij. 40 dagen later zag hij Jezus triomfantelijk. Hemelvaart is bijzonder. Jezus keerde terug naar de hemel. Johannes was erbij. En ja, Jezus ging terug naar de hemel, Pinksteren kwam, de Heilige Geest viel op Johannes en de andere 120. En de komende jaren ging Johannes preken over Jezus. Hij ging vertellen over Jezus. Hij verkondigde het evangelie. En dan nog een keer is iets van 40 tot 50 jaar later. Hij is verbannen op een eiland in Patmos. En daar krijgt hij die openbaring. Openbaring van Johannes, de openbaring van Jezus. En daar is weer een grote weerzien. Daar is een weerzien. Johannes ziet Jezus opnieuw. En daar ga ik lezen. Ik draaide mij om, openbaring 1 vers 12. Ik draaide me om te zien welke stem tot mij sprak. Het was Jezus. Na al die jaren, stel je voor, na al die jaren dat hij Jezus niet gezien had. Hij was nu een oude man. Grijs, grote baard. Zo stel ik hem tenminste voor. Johannes draaide zich om en hij zag Jezus opnieuw. Wat een weerzien. Wat een bijzonder weerzien. Toen zag ik 7 gouden lampenstandaards en daartussen iemand die eruit zag als een mens. Hij was gekleed in een lang gewaad en had een gouden band om zijn borst. Zijn hoofd en zijn haren waren wit als witte wol of als sneeuw. En zijn ogen waren als een vlammend vuur. Zijn voeten gloeiden als brons in een oven. Zijn stem klonk als een geluid van geweldige watermassa's. In zijn rechterhand had hij 7 sterren en uit zijn mond kwam een scherp 2-snijdend zwaard. Zijn gezicht schitterde als de felle zon. Toen ik hem zag, Toen ik hem zag, waar ben ik nu? Ik ben dat nooit zo gewend. Bij mij thuis doet iemand dat altijd voor mij. Ik moet even wennen. Toen ik hem zag, viel ik als dood voor zijn voeten neer. Maar hij legde zijn rechterhand op mij en zei, wees niet bang. Dat is toch bijzonder. Jezus, Johannes, wees niet bang. Ik ben de eerste en de laatste. Ik ben degene die leeft. Ik was dood, maar ik leef nu en tot in eeuwigheid. Johannes, jij was erbij toen ik stierf. Jij was erbij toen ik opstond uit de dood. Jij hebt mij gezien. En Jezus zegt, ik heb de sleutels van de dood en van het dodenrijk. Schrijf daarom op wat je hebt gezien, wat er nu is en wat hierna zal gebeuren. Dit is de betekenis van de 7 sterren die je in mijn rechterhand zag en van de 7 gouden lampenstandaards die je de 7 sterren zijn de engelen van de 7 gemeenten en de 7 standaards zijn de 7 gemeenten zelf. Wauw, wat een machtig beeld van Jezus Christus, de Zoon van God. Wat een bijzonder beeld, zo koninklijk, maar ook zo priesterlijk. Jezus had het gewaad van een priester aan, maar ook zo goddelijk. Hij zag Jezus ook als God, de Zoon van God en God zelf. Johannes, die Jezus zo goed kende. En hij hoort de stem, hij valt voor zijn voeten neer en Jezus zegt, ik ben het. Ik ben het die was en die is. En vervolgens ziet Johannes Jezus staan te midden van de 7 gemeenten. 7 is het getal van compleetheid, volmaaktheid, volheid. De 7 kandelaren zijn de 7 gemeenten. De 7 gemeenten is de gemeente van alle tijden, van alle eeuwen. Het is ook de gemeente, de universele, wereldwijde kerk. Het gehele lichaam van Jezus Christus. En wie is in het midden? Jezus Christus staat in het midden van zijn gemeente, van zijn kerk. Wat een prachtig beeld. Jezus centraal in het midden van zijn gemeente. En het is de gemeente die hij zelf verworven heeft. Hij heeft het betaald met zijn bloed, met zijn leven, heeft hij de gemeente zelf toegeëigend. Het is van hem, de kerk is van hem. De gemeente is zijn bruid. En dit is zeker ook een beeld van de menorah. Van de menorah, weet je wat de menorah is? Dat is de 7-armige kandelaar met 1 poot. En die gaan er 7 kandelaren uit. Ja, en die komt in het Oude Testament heel veel voor. En de menorah die stond in het tabernakel, later in de tempel. En het was een verwijzing. Het was een verwijzing naar de boom des levens uit het paradijs. En die menorah die had dus 1 stam en dan zeg maar 7 takken die licht gaven. De menorah, 7 takken, 1 stam, dat is Christus te midden van zijn gemeente. De vruchten van de boom des levens geven leven, de menorah geeft licht. Licht en leven komen van een gemeente die Jezus Christus centraal stelt. Licht en leven komen van de gemeente van Jezus Christus, die Jezus centraal stelt in alles wat ze doen. Het boek Openbaring maakt heel duidelijk dat de wereldwijde gemeente van Jezus Christus de menorah is, de boom des levens en het licht van de wereld is. Nou zien we later dat uit de mond van Jezus kwam een 2-snijdend zwaard. Dat is Gods woord. Gods woord komt uit de mond van Jezus. Ja, logisch, Jezus is God. Jezus spreekt vandaag meer dan ooit. Maar dat is precies ook wat we kennen van Hebreeën. van Hebreeën 4 vers 12. Echt zo'n tekst die je eigenlijk uit je hoofd moet kennen, of tenminste weet waar die staat. Hebreeën 4 vers 12. Het woord van God is levend en krachtig en scherper dan een tweesnijdend zwaard. En dat woord komt uit de mond van Jezus. Het zijn de woorden van Jezus die levend en krachtig zijn. Lieve gemeente, wij hebben deze woorden die uit deze mond komt, uit de mond van Jezus, die hebben wij nodig. Dat zijn de woorden die wij nodig hebben. Dat zijn woorden voor ons, die ons opbouwen. Het is voedsel voor onze ziel, voedsel voor onze geest. En ze zijn corrigerend ook. Voedsel, heerlijk, maar ze corrigeren ook. Hè, een tweesnijdend zwaard, een chirurgenmes die weghaalt wat niet goed is. Wij hebben Gods woord nodig. Nou, Johannes 1 vers 1 zegt, hè, een bekende tekst. In het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Even later lezen we en het woord werd vlees. Nou, het Griekse woord voor woord, het woord voor woord, is logos. He, logos is het Griekse woord voor woord. En dan staat er, in het begin was de logos en de logos was bij God en het logos was God. En alles is door het logos ontstaan en het logos werd mens. Dus in het begin was Jezus Christus, maar Jezus is de naam die de zoon, die de logos kreeg bij de geboorte. De engel Gabriel zei tegen Maria, geef hem de naam Jezus, Yeshua, redder. Dat is de naam die de logos, de naam die de zoon kreeg. In het begin was Jezus Christus de zoon. En de zoon was bij God en de zoon was God en de zoon werd mens en hij kreeg de naam Yeshua, de naam die redding brengt. Dus Jezus is de eeuwige logos. Hij is het eeuwige woord. Hij is de alfa en de omega, het begin en het einde. Jezus is het eeuwige woord van God. En het bijzondere van Christus, kunnen we zeggen, is dat zijn woord en wie hij is, één zijn. Dat kan je niet van veel mensen zeggen, maar zijn woord en wie hij is, zijn één. Wat Jezus zegt en wie hij is, hoort bij elkaar. Jezus en zijn woord zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. En wat nog bijzonderder is, is wat hij zegt, dat is. Als Jezus spreekt, dan is het. God sprak, laat er licht zijn en er was licht. Gods woord heeft dus scheppende kracht. Scheppende kracht. Nou, heb ik net gezegd dat het Griekse woord voor logos, ik kan hier ook kijken, dat is goed. Het Griekse woord voor logos, Griekse woord voor woord is logos. Het Hebreeuwse woord voor logos is davar. Davar, heel interessant woord, davar. Ani lo medaber ivrit, ik spreek geen ivrit, klein beetje misschien. Davar is het woordje, woord voor woord, maar het betekent woord, maar het betekent ook ding, iets, substantie. Dus als je zegt, ik geef een woord van vrede, hè, ik geef een davar shalom, dan kan het betekenen inderdaad een woord van vrede, maar ook een object van vrede, iets van vrede, een ding van vrede. Dat moet je dan uit de context halen of het ding is of woord. Want het woord davar betekent dus woord of substantie, iets. We kennen de meervoud van davar is devarim, woorden. De 10 geboden heten eigenlijk de 10 woorden, kan je zeggen. Maar je kan ook zeggen de 10 zaken, de 10 dingen van God. Ze hebben substantie. Dus als de Bijbel spreekt over, als God spreekt, dan is het niet alleen maar lucht dat uit de mond komt en dat heeft een klank en mensen horen het. Als God spreekt, is het davar, is het substantie. Wat de Bijbel dus duidelijk maakt, is dat onze woorden, en dat het spreken meer is als alleen maar klanken geven. Woorden, wat men zegt, doet ertoe. Ze hebben kracht in het goede, let op, ook in het verkeerde. We moeten echt, ik schrik ook een beetje af en toe hoe christenen ook steeds meer krachtuitdrukkingen gebruiken. Let op hoe je spreekt. Let op hoe je spreekt, let op wat je zegt. God hoort alles. Alles, ook als je alleen in de auto zit, alles wordt gehoord. En wat je spreekt, heeft substantie. Nou, de woorden van Jezus, die hebben substantie. En behoorlijke substantie. Het is als een tweesnijdend zwaard. Ze bouwen op, ze geven leven, ze geven kracht. Ze zijn scheppend, ze materialiseren. Maar ook wat de Bijbel zegt, ze zijn als zaad. Hè? Dus God zei, het is licht en het wordt licht. Maar soms is het ook als zaad dat gezaaid wordt. Ja, en dan zie je niet meteen, boom. God kan dat. God kan ook zeggen, boom en er is boom. Maar Gods woord is ook als zaad. Dus het wordt gezaaid en je ziet even niks. En er gaat een seizoen overheen en dan komt het op. Gods woord komt nooit ledig terug. Dat is de kracht van de woorden van Jezus. Jezus spreekt en het zal komen. Het is, het zal komen. De woorden van Jezus moet je daarom tot je nemen. Woorden van Jezus moet je tot je nemen. Niet alleen hier in je hoofd blijven hangen. Ze moeten naar je hart toe gaan. En Jezus zelf is mens geworden. De oudere vertalingen zeggen, Jezus is vlees geworden. Nieuwere vertalingen zeggen nu mens geworden. Dat is allebei goed. Vlees geworden is wat letterlijker wat er staat. God werd materie, God werd mens. God kreeg een lichaam. Het woord van God leefde onder ons. En als je van iemand kan zeggen dat zijn woord en wie hij is hetzelfde is, dan weet je één ding, hij is betrouwbaar. Als dat wat je zegt en wie hij is, als dat overeenkomt, dan ben je betrouwbaar. En Jezus wordt daarom ook in Openbaring de betrouwbare getuige genoemd. Dat wat hij getuigt, dat wat hij zegt, is waar. De woorden van Jezus zijn waar. Waarheid, ze zijn waar. En waarheid maakt vrij. Waarheid verbreekt leugens. Dus als er een leugen is, als je weet van een leugen die ronddwarrelt, hoe kan je die leugen kapot maken? Door waarheid te spreken, toch? Het is eigenlijk heel eenvoudig. Deze leugen en je bombardeert die leugen met waarheid. Je spreekt waarheid. De woorden van Jezus zijn waarheid. Zijn er leugens in jouw leven over jou uitgesproken? Loop jij met bolwerken in jouw leven waar je telkens maar tegenaan loopt? Jij hebt waarheid nodig. Je hebt de woorden van Jezus nodig in jouw leven. En die verbreken elk bolwerk. Laat de waarheid spreken in jouw leven. Je hebt de woorden van Jezus nodig. Geloof in de waarheid, geloof in Jezus Christus. Als wij de woorden van Jezus ontvangen, ontvangen wij dus levendmakende substantie. De woorden maken ons vrij, ze bouwen op, ze geven leven. En dat komt ook zo sterk voor Johannes 6. Johannes 6 is een heel lang hoofdstuk, gaan we niet lezen, maar aan het begin van het hoofdstuk van Johannes 6 is Jezus populair. Het is cool, het is mooi om bij Jezus te zijn. Jezus doet wonderen, hij vermenigvuldigt brood en vis, hij zegt allemaal mooie dingen en de discipelen vinden het heerlijk om bij Jezus te zijn. Maar gaandeweg gebeurt er iets. Want aan het einde van hoofdstuk 6 staat Jezus alleen nog maar met de 12. Aan het begin duizenden mensen. Wat is er gebeurd? Het was iets wat Jezus zei. Jezus zei iets en de mensen liepen weg. Hij begon moeilijke dingen te zeggen. Jezus zei op een gegeven moment, ja, je moet mijn vlees eten en mijn bloed drinken. Wat zijn dat voor woorden? Wij weten nu dat het om het avondmaal gaat en over het offerlam, het Pesachmaal. Maar Jezus zei die woorden, maar de mensen geloofden niet. Ze konden daarom de woorden van Jezus niet bevatten. Ze konden de woorden niet verdragen. Dit zijn harde woorden. Wat is dat nou wat hij zegt? En de discipelen die begonnen te zweten. Het zegt, Jezus, doe snel weer een wonder. Doe weer iets leuks. Zeg, praat weer over het mooie koninkrijk van God. Maar Jezus deed dat niet en de mensen liepen weg. En Jezus bleef alleen nog maar met zijn 12 discipelen over. Ja, en die 12 discipelen die keken een beetje in het rond. En Jezus zegt de vraag, de ongelooflijke, verbazendwekkende vraag. Hij zegt tegen de discipelen, willen jullie ook gaan? willen jullie ook gaan. Net zoals al die... En die discipelen die dachten van, ja, it did cross my mind. Ik zat er wel een beetje over na te denken, over weg te gaan. Maar dan zegt Petrus, die zegt, waar kunnen we naartoe? Waar kunnen wij naartoe? U hebt woorden van leven. Waar kunnen wij naartoe? Wij zijn al verpest. We hebben van het woord van u geproefd, Heer Jezus. We kunnen niet meer zonder die woorden van Jezus. U heeft ons gevoed met die woorden en niets is zo geweldig als die woorden van Jezus. We vinden het moeilijk. Ja, het is misschien nu niet meer zo leuk om christen te zijn. Het is misschien niet zo vet en toen het lekker vol was, was het heerlijk om Jezus na te volgen. Nu is het wat moeilijker. Maar u hebt woorden van leven. Ik kan nergens anders naartoe gaan. U hebt woorden van leven. Heb jij al geproefd? Heb jij al geproefd van die woorden van leven? Heb jij al geproefd van de woorden van Jezus? Laat die woorden toch tot je komen. Ze verkwikken, ze bouwen op, ze laten je groeien. Wij hebben die woorden van Jezus nodig, lieve mensen. Nou, de Hebreeënbrief maakt duidelijk dat God spreekt door zijn Zoon. Hebreeën 1 vers 1, ik vind dat zo'n fantastisch vers, hoe Hebreeënbrief al begint. Op velerlei wijze en langs velerlei wegen heeft God in het verleden tot de voorouders gesproken door de profeten. Nu, aan het einde van de tijd, heeft hij tot ons gesproken door zijn Zoon. Direct door de Zoon, direct door Jezus Christus. God spreekt nog steeds op vele verschillende manieren, door profetie, door natuur, door dromen. Op heel veel manieren spreekt God tot ons. Maar dat zijn manieren. Het is Jezus die spreekt. Het is de Zoon die spreekt door zijn Heilige Geest. Jezus is de bron. Jezus is de sprekende God. Uit zijn mond komt dat scherpe, tweesnijdend zwaard. Uiteraard, de belangrijkste bron waardoor Jezus spreekt, is de Bijbel. De woorden van Jezus zitten hierin. Jezus zei, die Bijbel die gaat om mij. De Emmausgangers die liepen met Jezus. En Jezus zei, van het Oude Testament, de geschriften, de psalmen, de profeten, het gaat om mij. Ik ben de hoofdpersoon van dit boek. Lieve mensen, zeg nooit dat God niet tegen je, tot je spreekt als de Bijbel dicht is. Lees de Bijbel, open de Bijbel, lees Gods woord, laat het tot je komen. Kijk, Jezus Christus is het mens geworden woord van God voor jou. De Bijbel is het op schrift gestelde woord van God voor jou. Amen. Amen. God en zijn woord zijn onafscheidelijk met elkaar verbonden. God en zijn woord, die horen bij elkaar. Lees Gods woord en ontvang de levendmakende woorden van Jezus. En besef ook goed dat als je de Bijbel leest, dan lees je wat God er al reeds gesproken heeft tot ons. Zo moet je de Bijbel lezen, met een ontvangende houding. Dus als je de Bijbel leest, dan moet je open zijn van God, wat gaat u nu? Je leest, God, wat gaat u nu tot mij spreken? Zo moet je de Bijbel lezen. Nou, velen van jullie kennen die afkorting WWJD. What would Jesus do? Wat zou Jezus doen? Wat zou Jezus doen in mijn situatie? Nou, Jezus zou uiteraard altijd liefdevol zijn, genadig zijn. Hij zou vergevend zijn. Hij zou genezen. Hij zou redding brengen. Maar lieve gemeente, laten we verder gaan dan onszelf afvragen wat Jezus zou doen in een bepaalde situatie. Stel de vraag, what does Jesus want me to do? Wat wil Jezus dat ik doe? In plaats van, wat zou Jezus doen? Wat zou Jezus doen? Zou hij een huis kopen of huren? Zou hij verhuizen? Zou hij trouwen? Zou hij van baan veranderen? Dat is niet echt relevant. Jezus kocht geen huizen. Jezus trouwde niet. Hij veranderde niet van baan. Maar Jezus is wel Heer. Jezus is Heer. Hij is de baas. Hij is de baas van jouw leven. En je moet je niet zozeer afvragen wat hij zou doen. Je moet je afvragen wat hij wil dat jij doet. Heer, wat wilt u dat ik doe? Dat is de vraag die we ons moeten stellen. Laat God spreken in je leven. Vraag hem wat je moet doen. Luister naar Gods stem. Jezus is Heer, dat betekent in Nederlands, betekent dat gewoon Jezus is baas. Jezus is de baas van mijn leven. Heb jij Jezus Heer gemaakt van jouw leven? Dan heeft hij vetorecht in jouw leven. Inspraak in jouw leven. Je vraagt, voordat je iets doet, vraag je God wat hij wil. En wij doen wat hij zegt. De woorden van Jezus zijn niet mooie suggesties voor jouw leven. Ze zijn ook niet vrijblijvend. Oh, wat Jezus zegt is interessant, maar ik doe toch dit. Oh, dank u Heer voor die wat mooie gezegd. Dank u wel Heer, maar ik ga toch die andere kant op. Nee, Jezus is Heer. Hij is baas. We hebben hem toch Heer van ons leven gemaakt. En de woorden van Jezus zijn goed, ze zijn krachtig, ze zijn opbouwend, levenmakend. Allemaal mooi, allemaal waar, maar je moet ze wel gehoorzamen. We moeten Jezus gehoorzamen, de woorden van Jezus gehoorzamen. Ze geven richting aan voor ons leven, zodat we ons levensdoel bereiken. Amen. Dus als je luistert en handelt naar de woorden van Jezus, dan ga je op jouw levensdoel af. En als je niet luistert en niet handelt naar de woorden van Jezus, dan bouw je je huis op zand, zegt Jezus. Heb je al die bewuste keuze gemaakt? Heb je Jezus al Heer van jouw leven gemaakt? Doe dat. En heb je dat gedaan, doe dan ook wat hij zegt. Maak Jezus het middelpunt van jouw leven, het centrum. Zet Jezus op de troon van jouw leven. Jezus te midden van die kandelaren, prachtig beeld. Dat is de centraliteit van Jezus in zijn gemeente. En Jezus is Heer. Betekent dat Jezus centraal staat in mijn leven. En het is de kortste belijdenis die er is. Jezus is Heer. Het is de belijdenis waarop jij gered bent. Jezus is Heer. Zeg dat regelmatig. Zeg dat heel vaak. Jezus is Heer van mijn leven. Jezus is Heer van mijn huwelijk. Jezus is Heer van mijn familie. Jezus is Heer van mijn huis. Belijd dat regelmatig. Zeg het en geloof het. En dat maakt ook... Dat maakt het ook persoonlijk. Je kunt niet om Jezus heen. Niemand kan om Jezus heen. Jezus zei het zo, hij is de rots. En of is hij de rots waar je tegenaan loopt en valt. Of het is de rots, dezelfde rots waar je op gaat staan en jouw leven opbouwt. Jouw fundament. Jezus is de rots. Het is het een of het ander. Of het brengt je tot val of het brengt je tot eeuwig leven. Lieve gemeente, er is maar één naam waardoor we worden gered. Eén naam waardoor de demonen rennen. Er is maar één naam waardoor zieken worden genezen. Eén naam die redding en leven brengt. En dat is de wonderbare naam van Jezus Christus. Jezus, zorg dat die naam op jouw lippen is. Laat dat mijn allerlaatste woorden zijn die ik mag uitblazen. Als ik heen mag gaan, als mijn tijd gekomen is, dan wil ik zeggen Jezus. Yeshua, Ridder, Jezus, wat een heerlijke naam, de naam van Jezus. Zorg ervoor dat je die naam altijd bij je hebt. Als er iets op je afkomt, als je een aanval van Satan hebt, Jezus, ga weg in de naam van Jezus. Als je je vreugde voelt, zeg de naam van Jezus in elke situatie. Het is Jezus, dat is een naam die jij hebt ontvangen. Die naam heb jij gekregen om erin te wandelen, om erin te handelen. Daarom, oh, dat is de verkeerde kant. Daarom, Filippenzen 2 vers 9, mooiste vers in de Bijbel. Dat zeg ik wel heel vaak, maar omdat er zoveel mooie versen is. Maar daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat, in de naam van Jezus, elke knie zich zal buigen in de hemel, op de aarde, onder de aarde. En elke tong zal belijden, Jezus Christus is Heer tot eer van de Vader. Het allerbelangrijkste in jouw leven is geloven in deze naam. Geloven in Jezus Christus. Maak Jezus Heer van jouw leven. Luister naar zijn stem. Luister naar zijn stem. De woorden van Jezus zijn woorden van leven voor jou. Het is voedsel. Het bouwt jou op. Als je vanmorgen zijn stem hebt gehoord, reageer dan. Als je hem hoort, reageer op zijn stem. Laat de woorden van Jezus toe in je hart. He, daar moet je in jouw oren, in je verstand, is mooi. Laat ze tot je doordringen in je hart. Laat de woorden van Jezus toe in je hart. De bolwerken in jouw leven moeten verdwijnen als daar waarheid op komt. Amen. Amen. Ik wil met jullie bidden. Wil jullie met mij opstaan? Halleluja. En de mensen ook thuis in de huiskamer. Misschien is het ook voor jullie nu mogelijk om even op te staan. En even te reflecteren op deze wonderbare naam. Jezus. Jezus. Zeg het, Jezus. De naam van Jezus. Halleluja. Halleluja. De naam boven alle andere namen. De naam waardoor ik gered ben. De naam die mij een kind van God gemaakt heeft. De naam die mij genezen heeft. De naam die overwinning gebracht heeft. Jezus, we kijken naar u. U bent koning. U bent Heer. U leeft in alle eeuwigheid. U bent de verlosser. Heer Jezus, we kijken naar u. Halleluja. Halleluja. En ik bid u, Vader, dat u nu, Heer, met uw liefdevolle naam komt naar iedereen die deze boodschap hoort, hier thuis of later of nu in deze zaal. De naam van Jezus, boven alle namen die onze harten raakt. Dank u wel, Heer Jezus. Hoog verheven bent u. Halleluja. Amen. Amen. God zegen. Halleluja.
Lieve vrienden, weer bedankt voor het beluisteren van deze boodschap. Ik hoop dat het uw geloof heeft opgebouwd en dat we nog meer zullen verstaan wat God en de Heer Jezus door zijn woord tot ons wil zeggen. Een goede tijd toegewenst en graag ook weer tot de volgende keer.